Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl/zsmpro voor onze scherpste deal.
Pieter, goedemorgen.
Goedemorgen, Jarno.
Ben je een beetje bijgekomen van de Champions League avond van dinsdag?
Je moet het doen zoals Real Madrid het doet. Een kopje koffie nemen. Dat was een paar jaar geleden. Was dat de verklaring voor Pep waarom het maar niet lukte voor City in de Champions League. Dat hij zei, ja, teams zoals Barcelona, maar vooral Real Madrid noemde hij die. Als het slecht gaat, dan nemen die gewoon rustig een kopje koffie. Even die fase overleven.
En weer door.
Ja, en daarna kun je weer door.
Zo kom je eigenlijk de podcast met mij ook een beetje door.
Nee, zo kom ik deze ochtend ook door. Ik probeer in mijn hoofd het te doen als Real Madrid. Ja. Dus als je even denkt, oh, ben ik toch niet een beetje moe? Nee, rustig, kopje koffie. En dan uiteindelijk komt het wel goed.
Ja, maar een beetje duidelijk er even bij het verhaal. Manchester City begon echt waanzinnig goed. Zette goed druk, was dominant in balbezit. En dan zie je vaak stress bij een tegenstander ontstaan. Nou, dat zagen we allerminst bij Real Madrid.
Ja, het is fascinerend hoe dat kan lopen. Want inderdaad, als je die openingsfase pakt, je zit er van tevoren ook een beetje over te denken. Ja, kan het dat ze er overheen walsen? Wayne Rooney zei natuurlijk, ze walsen er overheen. Nou, Pep werd daar na afloop ook mee geconfronteerd. Die zei, ik weet niet wie dat jullie wijsgemaakt heeft dat wij er even met 6-0 van gingen winnen. Maar zo werkte het niet tegen Real Madrid. Het is eigenlijk een hartstikke goed resultaat voor ons. Maar dat verschil was natuurlijk wel. Ik bedoel, City die gaat waarschijnlijk kampioen worden in Engeland. Ik Real Madrid. Ja, die zijn echt dolend. Die hebben de wedstrijden tussen zitten. Dan krijgen ze in La Liga krijgen ze er 4 tegen. En als je dat doortrekt naar de Champions League, denk je, nou, poeh, dat zou hier ook wel eens helemaal fout kunnen gaan. En tegelijkertijd weet je dat het niet in de Champions League helemaal fout gaat. Omdat ze die vaardigheid hebben met elkaar. En dat ze weten, oké, als wij allemaal ons ding doen, dan kunnen wij zo'n slechte fase met elkaar overleven. En dan kunnen we, we hebben natuurlijk ook die wedstrijd gezien tegen Liverpool. Dat was denk ik dit seizoen daar ook een fantastisch voorbeeld van. We staan dan binnen een kwartier 2-0 achter. En als dat City overkomt, die imploderen en die gaan dan gewoon met 4-5-0 gaan ze eraf. Een heleboel teams gaan er met 4-5-0 af. En Real Madrid heeft dan het vermogen om te denken, Oké, 2-0 achter is wat vaker overkomen in de Champions League. Rustig gaan, we moeten nu vooral niet te veel weggeven. Even dit overleven. En dan is er wel weer een kans dat we terug kunnen komen in deze wedstrijd. En dat was nu ook, en nu kreeg ze niet eens de tegendoelpunt. Maar dit was wel weer zo'n fase waar het eigenlijk niet loopt. Ze probeerden wel op te bouwen, maar ze kwamen er niet onderuit. Ze probeerden wel druk te zetten, maar ze kregen de druk er niet op. Eigenlijk lukte helemaal niks voor Real Madrid, maar het enige wat wel lukte, is dat ze wisten, oké, als we het heel klein houden en we hebben Thibaut Courtois op de doellijn staan, ja, dan moeten ze nog maar zien of ze één keer scoren.
En Vinicius aan de andere kant, Pieter, want er zijn wel momenten dat hij zo gevaarlijk is. Eerst omdat dat moment met Diaz, die hem op een gegeven moment die waanzinnige voorzet. Hij is er door op links, Diaz haalt hem weg, maar dat doelpunt. We hadden het er net voor de uitzending heel kort over van in wat voor sneltreinvaart dat gaat, dat City zet gewoon goed druk. Camavinga heeft de bal. De slimmigheidje, de snelheid van handelen, positie kiezen.
Waar ze dat druk zetten, dat is zeg maar precies misschien hoe je het hebt uitgetekend op het tactiekbord. Dat je zegt, oké, we dwingen ze naar één kant. Ja. Ik denk ook dat de intentie was om ze over de kant misschien van Camavinga te dwingen. Dat ze dachten, oké, daar kunnen we daar de druk erop krijgen. Hij staat tegen de zijlijn, staat er eigenlijk vast, want De Bruyne is erbij. Bernardo Silva is erbij, er is eigenlijk geen
daarmee
ruimte.
Isoleer je natuurlijk ook Vinicius.
Ja, precies. Die bal, en je zag ook dat Bernardo Silva, die was vooral bezig. Oké, die bal langs de lijn mag niet gegeven worden. En dan heb je zo'n geweldig slimme loopactie van Modric. Die precies ziet zeg maar waar die aan speelbaar kan worden. En die krijgt die bal, Rodri zit in zijn rug. Dat is natuurlijk fysiek is dat een monster. Je hebt iemand van 2 meter heb je in je rug staan. De meeste mensen worden daar een beetje nerveus van. Maar die Modric, ja, geeft, denk ik, buitenkant rechts, geeft hij met heel veel gevoel meteen mee. En Camavinga, die loopt weg uit de rug van Bernardo Silva. En daar hadden we het ook over. Van, dan lijkt het een counter. Maar als je terug gaat kijken, het is een aanval die begint bij Thibaut Courtois. Dus het is gewoon een opbouw vanuit je eigen 16, via je keeper, het hele veld over naar de helft van de tegenstander. En ook hoe Vinicius dan precies op dat moment, want Rodri is dus weg, want die is met Modric is hij mee geweest. Die precies op dat moment ontdekt, oh, daar ligt misschien een klein beetje ruimte aan de binnenkant en daar dan vrijkomen. Dan
wat hij niet veel doet.
Nee, wat hij niet eens, want hij is wel rechts wordt op links, maar in principe speelt hij vaak een beetje aan de buitenkant. Ook omdat Benzema graag in die ruimte opduikt. Daar een beetje uitzakkend. En dat je precies op dat moment herkent en leest van, oh, daar gaat een ruimte ontstaan. En dan ook, ja, hij krijgt daar 3-4 meter. Het is veel meer dan dat is het ook niet. En het is op 20 meter van het doel. Als je hem zo binnen ranselt. Ja, dat laat wel zien die ja, exceptionele kwaliteiten van Real Madrid. En waarom dit team zo goed is in de Champions League. Dat je toch een heleboel spelers hebt die zo lang met elkaar samenspelen. Dat ze op het veld zelf de oplossingen kunnen vinden. Waar je bij City veel meer een team hebt. En in die zin is ook wel een interessante contrast ter stijlen. Waar zeg maar ja, de trainer, dus bijna met de joystick, zeg maar, dat is bestuurd. En dit is een ja, zelfsturend team dat Real Madrid.
Ja, precies. Daar zie je wel de verschillen in. En je noemt net Vinicius natuurlijk als nou ja, de uitblinker bij Real Madrid dan in dit geval. Ondanks dat City echt als team opereert, ja, springt er daar ook wel echt een speler uit, toch?
Normaal gesproken bedoel je? Of ja. In deze wedstrijd?
Nou, in deze wedstrijd vond ik persoonlijk Kevin de Bruyne. We kunnen het straks even over Haaland hebben.
Ja, die... Kevin de Bruyne maakte inderdaad een fantastisch doelpunt. En dat
was wel vaker dreigend, toch? Ik vond wel de speler waar heel veel gevaar van uitging. Nou, bij Haaland was dat iets minder. Kunnen we het straks kort over hebben?
Ja, dat klopt. En dat was de Bruyne was ja, die speler bij City. En daar zat natuurlijk ook weer wat in dat doelpunt. Je zag ook die bijna agressie, maar dat hij Courtois passeert. Daar zit natuurlijk een geschiedenisje aan vast met een vrouw die een keertje is overgelopen. Dus daar zit van alles, zit daar natuurlijk ook nog achter wat daar ook uitkomt in die oerknal van Kevin de Bruyne. Ja, fantastisch doelpunt en een waanzinnige speler die in zo'n wedstrijd het dan naar zich toe trekt. Ja, en Haaland, dat lukte in deze wedstrijd niet.
Ja, een paar momentjes, ze hadden hem in de tang, gaven ze aan. En daar waren ze ook wel zeer content mee, logisch ook.
Ja, maar... en tegelijkertijd, weet je wel, dan nu is heel erg een soort van... Ja, het narratief, het verhaaltje van... Oh ja, ze hebben Haaland volledig onschadelijk gemaakt. En Rudiger gedeeld, heeft nog nooit iemand op die manier gedaan. En dan, ja, dan denk je toch ook weer terug, zeg maar, aan... Je hebt op een gegeven moment dat balletje, steekballetje wat gegeven wordt. En dat hij dan in de 16 komt. En alleen Alaba is er nog bij. En die... Ja, bijna een Mascherano-achtige tackle die we toen tegen Robben hebben gezien. Dat je denkt, heeft hij zijn adem niet afgescheurd om nog even snel die bal op het allerlaatste moment te blokken. En er waren natuurlijk ook kopballen van Haaland dat City doorkwam en dat hij best in kansrijke positie. En dan pakt Courtois die. En dat is natuurlijk wat in dit soort wedstrijden bepaalt van... Ja, als hij per ongeluk hem net wel langs
dan is het dat ene moment.
Dan is het dat ene moment en heeft niemand het over Rudiger die hem nou uit de wedstrijd speelt. En zeker bij een spits, zeg maar, dat is ook een verschil tussen een spits als Haaland of zeg maar Messi, Mbappé, een beetje spelers zeg maar die ook in het spel. Ja, Haaland is onzichtbaar. Zeg maar per definitie is Haaland onzichtbaar.
Ja, zeker. Ja.
Alleen af en toe maakt hij een doelpunt. En als hij dan nu in dit geval 3 schoten, 3 keer is net geen doelpunt. Ja, dan kun je zeggen ja. Ze hebben Haaland onzichtbaar. Haaland is...
Maar hij heeft ook altijd waarde, toch? Al is het maar als bliksemafleider. Er zijn zoveel spelers continu met Haaland bezig... waardoor ruimtes voor elders ontstaan voor andere spelers.
Dat klopt, ja. Ja, ik denk dat doelpunt is daar toch ook weer een voorbeeld van. Daar zie je ook dat ze zijn natuurlijk allemaal bezig... om Haaland te verdedigen, Haaland te dekken... en daardoor ontstaat er ja, weer wat ruimte op de rand van de 16... voor Kevin de Bruyne. Dus die heeft zeker wel zijn waarde gehad. Die heeft 2 man... voortdurend bezig gehouden. En dat betekent dat de rest weer net wat meer ruimte krijgt... om zelf beslissend te zijn.
Ja, nu heb je al heel veel verteld over de wedstrijd... maar je gaat straks op VE Pro nog veel meer vertellen. Je gaat namelijk op het tactiekbord uitleggen... Nou, waar de kracht van Real Madrid en City precies lag... en misschien ook wel alvast een klein beetje vooruit naar de return. Wat kunnen we precies verwachten? Ga je nog verrassende dingen meenemen in dit verhaal?
Ja, verrassende dingen. Je gaat proberen te schetsen wat er gebeurde. En dat is bij dit soort wedstrijden... gebeurt natuurlijk op tactisch vlak, ja, gebeurt er heel veel. Nou, wat ik al zei bij Real Madrid, je hebt natuurlijk ook de impact van de individuele spelers. Ja. Maar je kunt natuurlijk in zo'n wedstrijd heel duidelijk terugzien. En dat is ook een beetje hoe dit tweeluik, denk ik, eruit ziet over het algemeen. Dat Ancelotti doet vaak voor de wedstrijd, doet hij niet zo gigantisch veel, zeg maar. Die is een beetje van, oké, dit is ons normale plan. En we gaan even kijken hoe het loopt. En die doet in de rust, doet die dingen. En je ziet bij City, zie je dat daar... Ja, vooraf is eraan gewerkt. Dan zie je altijd net een iteratie op wat ze normaal gesproken doen... en wat normaal gesproken het plan is. En je zag ook dat toen Real Madrid wat wijzigingen doorvoerde na rust... dus het tactisch net wat anders neerzetten... Ja, dat in één keer als een trein begon te lopen... en die hebben toch ook wel dat vermogen om dan ja, in zo'n eerste helft... die wedstrijd te lezen, te kijken, oké, wat doet City? Wat kunnen wij er tegenover zetten?
Maar is City dan ook niet zelfredzaam genoeg op het moment dat dat gebeurt?
Ja, lastig om te zeggen, nou, het zijn helemaal niet zelfredzaam. Maar ik denk wel dat als het is natuurlijk een soort van continuum waarop je beweegt. En dan zit Real Madrid heel erg richting zelfredzaamheid. En dan zie je bij City dat het toch ook inderdaad meer ook vanuit de coach, de trainer, de manager moet komen.
Ja, precies. Nou goed, we gaan er straks uitgebreid op in op VE Pro. Dan gaan we nu naar het meest gelezen item op VE.nl. Dat is namelijk een bericht vanuit de Spaanse media. Marca geeft namelijk aan dat Sergio Busquets bezig is aan zijn laatste maanden bij Barcelona.
Ja, ja. Dat is zonde bijna. Een einde van een tijdperk. Een speler waar ik gigantisch van kan genieten. Omdat Busquets is een speler, als je daar naar kijkt, of als je gewoon rustig naar een wedstrijd kijkt, dan zie je eigenlijk Busquets niet. Maar als je een wedstrijd gaat kijken en je gaat alleen op Busquets letten, dan zie je hem dingen doen dat je denkt, hoe heb je dat nou gezien? Dat is iemand die het voetbal zo simpel maakt en daar zo goed in is. Hij is echt wel een sieraad voor het spel. Er is een legendarische quote over hem, die uiteindelijk toegeschreven is aan de bondscoach Vicente del Bosque. Maar niet van de bondscoach Vicente del Bosque is. Maar dat is wel een goed citaat wat het precies de essentie van Busquets pakt. En dat is het citaat: als je naar de wedstrijd kijkt, dan zie je Busquets niet. En als je naar Busquets kijkt, dan zie je de hele wedstrijd. Is gewoon uiteindelijk door iemand op een of andere Reddit forum is dat geplaatst. En dat is, wordt dat nu in de goede gemeente wordt toegeschreven aan del Bosque. Maar dat is wel volgens mij, ja, de speler Busquets, dat zegt alles over de speler Busquets. Dus ja, ik zou zeggen, geniet ervan nu het nog kan. Want en ja, als je dan dit seizoen nog een keer Barcelona kijkt, weet je, vergeet wat er voor de rest wordt. En ga gewoon alleen maar naar Busquets kijken en spoel hem terug. Zeg maar, als je op een gegeven moment ziet dat hij een bepaalde paas gegeven heeft in twee balcontacten, en spoel hem terug. En denk bij jezelf na, hoe wist hij nou dat daar de vrije man stond. Ja, dat is denk ik de grote kracht van Busquets. En die kun je pas echt appreciëren als je gewoon helemaal in één lens alleen nog maar naar hem kijkt en probeert te begrijpen wat hij daar doet op het veld.
Een meester in het scannen en in het pasen.
Ja, en in simpel voetballen. En zoals Johan Cruijff zei, dat is het allermoeilijkste.
Dat is zeker het allermoeilijkste. Dan gaan we naar het meest gelezen item op VE Pro. Van hand van Tom Knipping, Munten en Punten. En die geeft aan dat het gat tussen West Ham United en AZ, dat groot is bekend. Maar het is enorm groot. Hoe groot is dat verschil, Pieter?
9 keer de omzet. Dus het is 9 keer zo groot, West Ham United. En West Ham United, financieel gezien, is dat de nummer 15 van Europa. En dat is natuurlijk, ze zijn natuurlijk in de competitie, zijn ze geloof ik ook nu ongeveer nummer 15 in de Premier League. Al zijn dat ze iets gestegen zijn door die overwinning op United. Mm-hmm. Maar ja, sportief gezien heb je niet het beeld bij West Ham United van, oh, dat is de 15e club van Europa. Maar financieel gezien zijn ze dat dus wel. En dat is natuurlijk ook de reden dat zij hele grote spelers daar kunnen binnenhalen. Maar ook dat iemand als Declan Rice, waar de hele Europese top achteraan zit,
Dat hij blijft.
Dat je die kan houden, omdat er is geen grote noodzaak om dat te verkopen. En ja, in Nederland is natuurlijk ook lus gesproken over de verhouding tussen Ajax en de rest van de competitie. Is dat nog wel eerlijk? Kan dat de Bayern München van Nederland worden? Maar daar staat West Ham, die staat dan nog ver boven de budget die Ajax heeft. En dat is toch ook wel iets, ja, om in je achterhoofd te houden als je naar die wedstrijd kijkt. Dat, nou, wij hopen natuurlijk in Nederland dat AZ het flikt. Ik denk ook als Nederlanders straks naar West Ham gaan kijken, vanwege hun speelstijl die direct is, die fysiek is, dat je snel de indruk kan krijgen, maar die kunnen er niks van. Of in ieder geval in de Nederlandse opinie kunnen die er niks van. Maar er staan wel echt kwaliteitsvoetballers op het veld. En dat ga je ook wel weer terugzien. Ze hebben heel veel spelers op het veld die uit de nietse wedstrijd kunnen beslissen. Zoals ook die Benrahma, die maakt natuurlijk dat doelpunt tegen United met die gigantische blunder van David de Gea. Maar dat is wel een top speler. Zoals ook Paqueta. En dat is ook een weergaloze voetballer. Zo kun je er wel meer noemen bij West Ham. Dat er gewoon heel veel kwaliteit. Iemand als Lanzini bijvoorbeeld. Die speelt wat meer in Europa. Bijna niet in de competitie. Maar dat is natuurlijk ook een
mooie speler, hoor.
Ja, verfijnde speler die uit het niets een wedstrijd kan beslissen. En daar kunnen ze een heel blik van opentrekken bij West Ham. Dus Tom die schetst de financiële situatie die erachter zit. Dat is eigenlijk een buskiet voordat je naar die wedstrijd gaat kijken.
Hij maakt het heel interessant toch, Pieter? Want in de periode van Ajax hebben we natuurlijk ook in de Champions League periode steeds die vergelijking gemaakt. Johan Cruijff ooit gezegd dat hij nooit een zak geld heeft zien scoren. Maar die verschillen, het is juist wel goed om aan te geven hoe knap de prestatie is op het moment dat je dus wel stunt tegen West Ham United.
En als je het überhaupt al zo moeilijk maakt, dat laat zien hoe goed jij dan eigenlijk beleid gevoerd hebt, dat je met een veel kleiner budget toch kan wedijveren met deze ploegen en dat je misschien wel deze ploeg kan uitschakelen op weg naar de finale. Ja, dat laat zien dat er in Alkmaar dan dingen goed zijn gegaan.
Ja, precies. Nou, voor al het nieuws uit Alkmaar, we hebben de mannen in Londen hebben we zitten met Simon Zwartkruis, Kalum van Oudheusen. Die gaan alle updates delen op de verschillende kanalen. Jij komt natuurlijk met een tactische analyse na de wedstrijd.
En vooraf, als de mensen dat willen weten, staat er ook al op. Dus,
wat ze van West Ham kunnen verwachten.
Op alle kanalen zijn ze volledig voorbereid op wat er gaat gebeuren. Het is toch weer een halve finale van de Conference League. Ik was er vorig jaar bij toen met Feyenoord tegen Marseille en dat... Ja, het is natuurlijk een nieuw toernooi, maar het is wel even wat. En nu ook in het Olympisch Stadion in Londen, zo'n wedstrijd spelen. Daarna in Alkmaar die tweede halve finale. En dan eventueel een finale waar ze naartoe gaan. Ja, dat is iets om je gigantisch op te verheugen.
Kortom, weer een prachtige voetbalweek.
Heerlijk, ik heb er zin in.
Precies. Pieter, dankjewel en tot ZSM.
Tot ZSM.